Voor Salomo. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan er zijn van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen, er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen hem dienen. Want hij zal de arme redden die om hulp roept en de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem van het goud van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land op de top van de bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Zijn naam zal voor al eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde van zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Een bijzondere psalm vanavond. Al was het alleen al vanwege het feit dat deze psalm in het geheel niet in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. U weet nog, helemaal in het begin hebben we als criterium genomen om iets een messiaanse psalm te noemen, dat het een psalm is die geciteerd wordt in het Nieuwe Testament en daarop de Heer Jezus wordt betrokken. Er zijn psalmen die wel geciteerd worden in het Nieuwe Testament, maar die toch niet messiaans zijn, die om andere redenen aangehaald worden in het Nieuwe Testament. En dit is een voorbeeld van het omgekeerde, de uitzondering die de regel bevestigt. Want dit is bij uitstek een messiaanse psalm, ook al wordt die niet als zodanig geciteerd. Dus soms is het zo duidelijk dat we dat bewijs van dat citaat in het Nieuwe Testament daar niet voor nodig hebben. Er zijn trouwens ook wel elementen aan te wijzen waardoor je zegt, hé, dat lijkt toch wel duidelijk zinspeling op psalm 72 te zijn. Zo zullen we in deze psalm de wijze van het oosten zeer verborgen tegenkomen. En dat helpt ons dan ook weer. Er zijn nog meer redenen om deze psalm bijzonder te noemen. En dat is het opschrift. Voor Salomo. Dat is nogal uitzonderlijk, want in het Hebreeuws is dit exact dezelfde vorm als wanneer er in de psalmen staat van David. Je kunt vertalen van David, je kunt ook vertalen voor David, maar als het over psalmen van David gaat, dan twijfelt niemand eraan dat het psalmen van David zijn. En zo zijn er dus ook allerlei moderne vertalingen die zeggen van Salomo. Dat is eigenlijk heel consequent. En toch zijn er al bij de oude rabbijnen en ook bij kerkleraren er altijd geweest, en ik denk terecht, die zeggen, hier moet het nou niet eens vertaald worden van David, van Salomo. Maar voor Salomo. En een argument daarvoor is heel simpel. Dat we in het laatste vers gelezen hebben dat hiermee de gebeden van David, de zoon van Isaï, ten einde zijn. Met andere woorden, dit is een psalm van David. Voor zijn zoon Salomo. En dan is dat laatste vers extra treffend. Omdat David dan deze psalm als laatste in zijn leven gedicht zou hebben, kort voordat hij heen ging. En hij heeft in deze psalm als het ware zijn testament geschreven voor zijn zoon Salomo. Vandaar dat er ook zo mooi staat in het begin van de psalm: geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Ik mag er trouwens nog wel even bij zeggen dat die laatste verzen van deze psalm, vanaf vers 18, eigenlijk niet meer echt deel uitmaken van de psalm. U weet het, dat het boek van de psalmen in 5 boeken is verdeeld. En aan het einde van elk van die boeken vind je bijna dezelfde woorden. Zeker die woorden amen, ja, amen. En daarmee wordt ons tevens de aandacht gevestigd op het feit dat hier een afsluiting is en dat daarna iets heel nieuws komt. In de HSV staat het er gelukkig ook boven. Boek 3 volgt nu, want psalm 73 is een heel kenmerkende psalm voor dat derde psalmboek. Iets wat je van die vorige psalmen niet kan zeggen. 72 is dus echt ook een laatste psalm van het tweede boek. Ik heb daar wel eens eerder wat over gezegd, omdat elk boek ook zijn eigen karakter heeft. Er zijn er zelfs die gezegd hebben dat het eerste psalmboek heeft een echt Genesis karakter en het tweede psalmboek een echt Exodus karakter. En dat tweede psalmboek begon ook met psalm 42... waar Israël verstoken is, de Korachieten althans, de priesters, de levieten, verstoken van de tempeldienst. Ze zijn buiten het land geraakt. Ze zijn verstoken van het heiligdom. Ze zijn onderweg. Het is verlossing, het is uitredding. Er zijn veel sombere momenten in dit psalmboek. En des te treffender is het dat het dan eindigt met deze geweldige messiaanse psalm. Met andere woorden, alle vertwijfeling die je in dit tweede psalmboek vindt, die maakt tenslotte plaats voor hoop en verwachting voor de toekomst. Die vertwijfeling zagen we in het bijzonder, dat weet u misschien nog wel, in psalm 42 tot 44, waarbij dan in 45 ook zo'n geweldige messiaanse psalm komt als een tegenwicht tegen al die ellende en al die beproevingen. En zo zijn we dat ook in psalm 68 tegengekomen, terwijl 69 dan weer vooral over de beproevingen schrijft. Dus psalm 72 is een schitterende afsluiting en we gaan ons verder concentreren op die eerste 17e verzen, want die vormen de eigenlijke psalm. Een psalm voor Salomo en als zodanig dus volstrekt uniek. Er is nog een probleem met deze psalm, of probleem, in ieder geval iets dat ter sprake moet komen. Hoe ga je hem vertalen? In het Hebreeuws is het niet zo makkelijk te zien of nou, daar komt er een paar lagere schooltermen, de aantonende wijs of de aanvoegende wijs bedoeld is. Je hebt dat ook wel een beetje in de hogepriesterlijke zegen, daarmee zal ik het u duidelijk maken. De Heere zegene u, de Hij behoede u, dat is aanvoegende wijs. Het schoolvoorbeeld is leve de koning. Zoals we van de week weer in de ridderzaal gehoord hebben. Leven, dat is typisch een aanvoerende wijs, een wens, een verlangen. Aantonende wijs is vaststelling van een feit. En er zijn ook wel voorgangers die het zo zeggen. Die zeggen niet de Heere zegen u, die zeggen de Heere zegent u. De Heere behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Dus in de stellende zin en niet in de wensende zin. Want zegen is niet alleen maar een wens over iemand uitspreken, maar iets over hem proclameren dat rechtstreeks van de Heere God komt. Nou, nu zie je bij een heleboel modernere vertalingen dat die graag die aanvoegende wijs hanteren. En dat is heel begrijpelijk. De NBG-vertaling is daarmee begonnen, geloof ik, in het Nederlands. Dat is heel begrijpelijk. De koning spreekt een wens uit over zijn zoon. Je bent oud geworden en je weet, je zoon gaat je opvolgen. Probleem waar de prediker zo mooi over geschreven heeft. Maar je moet altijd om maar afwachten. Gaat die zoon het net zo doen als ik? Nou, dat is met zekerheid dus niet zo. Maar gaat hij het slechter doen? Of gaat hij het beter doen? Gaat het in elk geval anders doen? En dan hoop je toch dat het goed gaat worden met hem. Dus dat iemand in de aanvoegende wijs vertaalt, vind ik heel begrijpelijk. Laat mijn zoon Salomo, Heere God, toch alsjeblieft een goede koning mogen zijn. Laat hij goed voor de arme mensen zorgen, niet alleen maar naar de rijken naar hun ogen kijken. Laat hij goed besturen, niet alleen maar het kleine landje, maar u gaat hem heel veel land geven. Tenminste, dat hoort ook bij de wens. Dat zijn grondgebied zich ver mag uitstrekken, enzovoort, enzovoort. Heel begrijpelijk. En toch heb ik het liever zoals het in de Statenvertaling en de HSV staat, en ook in andere oudere vertalingen vooral. Waarom? Omdat David maar niet slechts een wens uitspreekt. Hij spreekt een profetie uit. In 2 Samuel 23 vinden we David heel duidelijk als zodanig omschreven. Hij was naast koning ook profeet. En als je bovendien bedenkt dat dit niet alleen maar over Salomo gaat, maar over de grote zoon van David, dan is er alle reden om hier in de aantonende wijs te vertalen. Dus niet mogen hij dit en mogen hij dat, maar hij zal dit en hij zal dat. Zo is dat hier ook en zo wil ik er heel graag ook over spreken. Hier spreekt David uit, profetisch, wat in Salomo enigszins een gevolg heeft gekregen. Ook al was hij maar een zwakke afschaduwing van de Messias, maar uiteindelijk in de Messias volledig tot vervulling komt. Tegelijkertijd heeft het toch de vorm van een gebed. O God, hij spreekt niet zijn zoon uit. O zoon, wees maar een goede zoon die het allemaal heel goed gaat doen. O God, geef de koning uw recht, uw gerechtigheid. In het Hebreeuws zijn dat heel verschillende woorden en ik strooi niet zoveel met Hebreeuwse woorden, maar deze twee zijn in het Hebreeuws heel verschillend, tzedaka en mishpat. Terwijl in het Nederlands we dan het moeten doen met woorden als recht en gerechtigheid die heel veel op elkaar lijken, terwijl dat in het Hebreeuws helemaal niet het geval is. Maar ze drukken wel ongeveer hetzelfde uit. Een van de belangrijke dingen is dat een koning naar recht handelt. Dat lijkt nogal vanzelfsprekend, maar in de wereldgeschiedenis zien we altijd dat er een conflict is tussen macht en recht. Macht is dat wat je kunt doen. Recht is dat wat je behoort te doen. En daar kan een heel groot verschil tussen zitten. Als je eenmaal de macht hebt, dan is het nog maar de vraag of je ook het recht hebt om die macht zo uit te oefenen als je nou dat doet. In Engeland is daar momenteel die geweldige discussie over. Een eerste minister die zijn mensen, die het parlement naar huis stuurt. En de hoogste rechter moet uitmaken of dat volgens het recht ook klopt. Of dat het in feite een vorm van machtsmisbruik was. Wij zijn dankbaar dat we leven in democratische landen, ik tenminste wel. Want dat betekent dat alle negatieve factoren elkaar een beetje in evenwicht houden, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar met mensen die hele sterke persoonlijkheden zijn, zie je dat als ze eenmaal aan de macht komen, ze constant tegen dat recht aanschuren. Het is zo verleidelijk om dat recht naar je hand te zetten. Omdat je met de macht die je hebt zo graag dit of dat voor elkaar wil krijgen. En met alle machthebbers in de wereldgeschiedenis zien we dat. En nu wordt tegen de Messias gezegd, niet zozeer mocht jij toch alle macht hebben, dat heeft hij. Hij heeft toen hij deze aarde verliet al gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het gebed van David is, laat hij handelen naar het recht. En dat is uiteindelijk het goddelijke recht en de gerechtigheid zoals God die heeft vastgesteld. En dat gaat natuurlijk nog veel verder dan menselijke democratie. Maar in elk geval in elk beschaafd land moet ook de sterkste machthebber zich houden aan de wet. Ik kom daar zo nog op terug in een wat ander verband, maar dat zullen we zo wel zien. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De Hebreeuwse dichtvorm wordt niet gekenmerkt door rijm. Dat komt totaal niet voor. Het eerste waaraan je een Hebreeuwse dichtvorm herkent zijn de parallelle regels. Steeds twee regels die of een tegenstelling vormen. En dan eindigt het tweede deel vaak met het woordje maar. Of die eigenlijk twee keer hetzelfde uitdrukken, maar net met wat andere woorden. Soms ook met een overtreffende trap. Mogen dit gebeuren? Ja, mogen dat en dat gebeuren. Nou, hier zie je dat ook. Hij zal over uw volk recht spreken en in de parallelle zin staat en over uw ellendigen met recht. Maar de ellendigen het volk zijn niet precies hetzelfde. Maar het volk zijn ook de mensen die jou naar de mond spreken, die onder jou de machthebbers zijn. Ik lees momenteel weer een heerlijk boek over Willem van Oranje, waarbij je ziet hoe die hoogste edelen in Nederland gebogen werden om hun nek zoveel mogelijk te richten naar Philips II. Terwijl deze mensen zelf in hoog aanzien stonden, in de Nederlanden thuis hoorden en dus zelf ook grote macht hadden. Maar als je het goed aanpakt, en dat deed Philips dus niet, dan zet je die hoge edelen naar je hand. En als die eenmaal op de hand van de koning zijn, dan oefenen ze samen zoveel macht uit dat de grote slachtoffers daarvan de ellendigen zijn. Als je de kleine profeten doorleest, waar we in Driebergen mee bezig zijn al jaren, als je die kleine profeten bestudeert, dan zie je dat dat misschien wel de allerbelangrijkste aanklacht is wat betreft de wantoestanden in het land. Hoe ga je om met de zwakken in de samenleving? Dat was weer een heel fatsoenlijke discussie deze week in de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Maar ten diepste gaat het elk jaar over dit probleem, tussen rechts en links. Hoe gaan we om met de zwakken in dit land? Hoe gaan we om met de mensen die het kwetsbaarste zijn? Komen we alleen op voor de sterken? Het oude principe van het liberalisme was ieder voor zich en God voor ons allen. En je zoekt het verder maar uit. Dat is heel sterk ook het probleem tussen Labour en de Conservatives in Engeland. Tussen Democraten en Republikeinen in Amerika. Het is altijd het probleem. Hardwerkende mensen, zeker christenen, die hebben niet zoveel zin om hun geld af te staan aan de zwakken, want zij noemen hen luie mensen. En soms zijn ze dat ook. En daar zit een hele spanningsveld. Wie zijn de echt zwakken en kwetsbaren? En wat doen we voor ze? Wie komt er voor ze op? Dat is links. En wie zorgt dat de portemonnee beheersbaar blijft? Dat is rechts. En wat heerlijk als we allemaal in een samenleving leven waar we die gelijke kansen krijgen. Maar nog veel heerlijker is als je een Messias hebt die daarin volmaakt de balans weet te bewaren. Omdat hij namelijk nooit voor zijn eigen belangen opkomt. Rechts beheerst de belangen van de gezeten burgers. Van de mensen die zichzelf wel kunnen bedruipen. Die helemaal niet zwak zijn, maar juist sterk. Links komt altijd op voor de zwakkelingen. Maar loopt daarbij groot gevaar om de hele economie van het land in gevaar te brengen. Nou is er één die dat allemaal in balans heeft. Het lijkt zo dromerig, hè? Maar als je uitziet naar het Messiaanse Rijk en naar een koning die niet alleen volmaakt van wijsheid is, slimmer dan al die Tweede Kamerleden bij elkaar, maar bovendien door geen enkel partijbelang, geen enkel eigen belang beheerst wordt, die niet zoals Trump uitsluitend bezig lijkt te zijn met zijn herverkiezing in 2020. En zo kun je nog veel meer voorbeelden noemen. Maar die alleen bezig is met de belangen van mensen. Natuurlijk is dat met de Heer Jezus vandaag al zo. Alleen nu zien wij zijn regering alleen maar met geestelijke ogen. We zien die overal waar mensen leven volgens zijn principes, volgens de wetten van het Koninkrijk Gods. Maar straks zal dat zichtbaar worden voor de hele wereld. De bergen en de heuvels die zullen vrede en gerechtigheid dragen. Op elke bergtop in Israël zal als het ware de vlag van de shalom en de vlag van de tzedaka geheven zijn. Vrede en gerechtigheid. Als je vraagt aan de gemiddelde Palestijn en ook aan de gemiddelde Israëli wat hij het liefste wil, dan zegt hij gewoon vrede. Rust voor mijn kinderen. Waar kinderen in gezondheid en rust kunnen opgroeien, dat ze naar school kunnen gaan. Vrede, rust, geen geweld, geen oorlog. Vrede, maar dan een vrede in gerechtigheid. En de ellendige van het volk zal hij recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen. En de onderdrukkers, die bovenlaag, die het voor het zeggen heeft, aan de kant schuiven. Verbrijzelen staat hier. Die mensen die in de kleine profeten ook zo vaak worden aangesproken, omdat zij steekpenningen aannemen, waardoor de sterkeren altijd overhand hebben over de zwakkeren, want die kunnen dat niet betalen. Waarbij al dat soort sociaal onrecht wordt uitgedelgd. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan er is, zolang deze huidige aarde bestaat, van generatie op generatie. Hij, dat is de Heer zelf, zal neerdalen als regen op het gemaaide veld. Hè? Als regendruppels die de aarde bevochten. Ik heb het wel eens vaker gezegd, wij kunnen ons niet meer zo goed voorstellen wat het is om in een landbouwnatie te leven. 200 jaar geleden was Nederland nog een landbouwnatie en ook veeteelt. 90%, 95% van onze voorouders waren boeren, leefden op het platteland. En daar waren we van afhankelijk. Daarom hebben wij de biddag voor het gewas uitgevonden. Vandaag heet dat biddag voor gewas en arbeid. Met 90% arbeid en 10% gewas. Want we zijn al lang geen landbouwnatie meer. Israël zelf trouwens ook niet. En ook dat moet je niet romantiseren, idealiseren. Alsof nou Israël in het Messiaanse Rijk weer een landbouwnatie zal zijn. Dat weet ik niet hoe dat gaat. Ik kan me het ook moeilijk voorstellen dat alle technische verworvenheden dan zomaar weer aan de kant geschoven worden. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het altijd zo zal blijven dat een groot deel van de mensheid toch afhankelijk is van wat er groeit op het land. Daar hebben we minder boeren van nodig om meer oogst te krijgen dan vroeger. Maar nog steeds zijn we afhankelijk van de zegen van het land. En dat weten de boeren nog altijd, zelfs nu nog in 2019 en 2020. De Heer zelf zal zijn als de regen op het gemaaide veld. Als de regendruppels die de aarde bevochten. Hij zelf is het die als het ware de oogst tevoorschijn brengt. En die oogst bestaat vooral uit mensen. Dus het is hier ook wel beeldspraak. Het gaat erom dat er een oogst is voor de Heere. Van mensen die hem toebehoren en hem dienen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Ach, dat vind ik zo'n troostwoord voor mezelf als hoogbejaarde. Want als u dit vergelijkt met wat er staat in Psalm 92, dan staat daar hetzelfde, rechtvaardige zal bloeien. En dan staat er zelfs als hij oud geworden zal zijn. Nou, dat was je vroeger al met 65 en nu vandaag met 85. Dus ik ben nog helemaal niet oud. Maar het gaat niet altijd even geestelijk goed met mensen die ouder worden. Dan denken wij misschien, als je heel jong bent, dan denk je nou, kon ik maar een voorbeeld nemen aan die ouderen. Die hebben al zoveel geestelijke ervaring achter de rug en het zo geweldig gedaan. En dat zouden natuurlijk ook voorbeelden moeten zijn. Maar als deze boom niet heel dicht bij de bron blijft, bij het water dat in de grond zit, dat vind je al in Psalm 1, dan gaat het helemaal niet goed met hem. De belofte is dat als die oud geworden is, als hij bij de bron blijft, dan zal het tot het einde goed gaan. Lezen van de voorgangers in de Hebreeënbrief, let op het einde van hun wandel. Kijk niet wat voor ongelooflijke enthousiastelingen ze waren toen ze 35 waren. Toen ze alle energie nog hadden en vurig waren in de dienst van de Heer. Maar als ze 75 zijn, wat dan? Is die geestdrift er nog? Is dat vuur er nog? Is die liefde voor de Heer er nog? Is die liefde voor zijn volk er nog? De rechtvaardige bloeit, aangevuld met Psalm 92, zelfs als hij oud is geworden. Er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Dus tot het einde van de hele van deze wereld. Ik zeg dat eventjes, omdat het Messiaanse Rijk voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Na het Messiaanse Rijk, dan pas breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. En dan is er ook geen zon en geen maan zoals wij dat nu weer kennen. Dat heeft allemaal betrekking op deze aarde. Denk erom, het beeld voor het Messiaanse Rijk is de Shabbat. Dat is heel lastig. Als een wereldling tegen jou zegt volgende week, op zondag, hè, hij zegt tegen jou op volgende week, dan weet je niet wat hij bedoelt. Wij bedoelen daarmee de week die met de volgende zondag begint. Maar hij is er vast van overtuigd dat zondag de laatste dag van de week is. Dus hij bedoelt met volgende week de komende werkweek. We zijn de hele tel kwijt. Daarom is die Sabbat ook nooit verhuisd naar de zondag. Ik heb tenminste geen behuisbericht daarvan ontvangen. In de Bijbel is dat ook nergens terug te vinden. Het is een verzinsel van mensen. De Shabbat is de zevende dag van de week. Het is de afsluiting van de week. Het is totaal wat anders dan de eerste dag van de week, die zeer belangrijk in zichzelf is. Als eerste dag, als nieuw begin, maar die niets met de Sabbat te maken heeft. Dit is de Sabbat. In Psalm 92, waar het er net al even over, daar staat dat ook. Dat is een lied voor de Sabbatdag. Het gaat ook over het Messiaanse Rijk. En het is de zevende dag van de wereldgeschiedenis. Die gedachte zie je al bij een heel veel, ook bij Augustinus, alleen die kende dat onderscheid niet tussen het Messiaanse Rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar die zevende dag, dat is het Messiaanse Rijk. En de achtste dag, die tegelijkertijd eerste dag is, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is een lied voor de Sabbatdag, net zoals we dat vinden in Psalm 92. En vandaar dat nu nog zon en maan er zijn en regeren. Nu is er nog zoiets als de rivier de Eufraat. Hij zal heersen van zee tot zee. Dan denken we in de eerste plaats aan de Middellandse Zee aan de ene kant. En aan de andere kant de Dode Zee, of eigenlijk liever nog de Rode Zee. Waartussen het land zich uitstrekt, het heilige land. Maar ook de rivier de Eufraat, die nu zo ver ten noorden van Israël ligt. Hoewel, allemaal is het niet zo ver natuurlijk, hè. Als je de Golanhoogte voorbij bent, dan ben je al bijna in Damascus. En dan is het nog een eentje en dan kom je bij de rivier. Dat is heel verpand natuurlijk, want dit is de oude belofte van God aan Abraham. Genesis 15, vers 18. Waarin de Heere God tot Abraham zegt, ik zal jullie het land geven van de rivier de Eufraat tot de beek van Egypte. De Wadi El Arish, dat is een eindje zuidelijk van de Gaza-strook. Onder koning Salomo, dat vind je in 1 Koningen, vind je dat als een soort voorvervulling over werkelijk. Hij had werkelijk heerschappij over dat hele grondgebied vanaf de Eufraat tot aan de beek van Egypte. Maar dat is niet het Heilige Land. Het Heilige Land is altijd beperkt tot het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. En toch vanaf de bronnen van de Jordaan, zeg maar, tot aan de Dode Zee. Dat is het Heilige Land in eigenlijke zin. En dat kun je heel goed zien in Ezekiel 47. Waar je de opdeling vindt van de 12 stammen over het land zoals dat in het Messiaanse Rijk gevonden wordt. Er zit wel een stukje bij van wat oorspronkelijk ook door God bedoeld was hun te geven. Waar de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse wonen. En wat het over Jordaanse genoemd wordt. Maar voor de rest is dat een veel kleiner gebied dan het gebied van de Eufraat tot aan de beek van Egypte. Je zou kunnen zeggen, er zijn een paar concentrische cirkels hier. Je hebt het eigenlijke heilige land. Er hoort wel de Westbank bij. Maar eigenlijk niet de Gaza-strook, het oude land van de Filistijnen. In een grotere zin, zoals het hier ook staat, van de Eufraat tot aan de beek van Egypte. En in de derde zin, dat is natuurlijk verreweg de wijdste cirkel, dan gaat het hier over eigenlijk de hele aarde. Zeker de toenmalige bekende wereld, daar komen we zo nog wel op terug. Hij zal heersen van zee tot zee. Maar dan staat er ook al in het eind van vers 8, tot de einden der aarde. De woestijnbewoners, dat zijn eigenlijk de Bedouinen. Het zijn de Arabieren. Pas hebben we broeder Tassada hier in Nederland op bezoek gehad. Een terrorist van Palestijnse afkomst, die Joden vermoord heeft. Maar die door de God radicaal in de kraag gegrepen is. Tot bekering is gekomen al 25 jaar geleden. En sindsdien zich heel sterk inzet tot verzoening van Joden en Palestijnen. Maar ook bekering van moslims. En een heel bijzonder mens. En hij is een van de mensen die grote nadruk opgelegd hebben op de betekenis van Ismaël in het boek Genesis. Dat is een totaal verwaarloosd iets. De christenen weten dat niet, de joden weten dat niet. Terwijl het toch heel duidelijk is. Ik heb pas ergens een groep een raadsel opgegeven. Dat kon niemand oplossen, want ik wist ook dat het onoplosbaar was. Maar ik zal het u ook opgeven en ik geef u meteen het antwoord, want ik schat u niet hoog genoeg in dat u het zult raden. Het raadsel is dit. Als de Heer Jezus zich hier op aarde openbaart, wie is de eerste mens over wie hij spreekt? Nou, ziet u wel, niemand zegt wat. Het raadsel, het moeilijkheid van het raadsel is dat iedereen denkt aan de komst van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Maar ik heb het over de eerste keer dat de engel des Heren zich openbaart. En hij is Christus voor zijn vleeswoning. Nee, nog niet. Genesis 16. Hagar. Hagar. En de eerste persoon over wie de engel des Heren spreekt is Ismaël. Nou, daar staan mensen al te kijken hoor. Mijn Palestijnse vriend vertelde dat ook als hij daar met de rabbijnen over spreekt. Ismaël is een van de weinigen van wie de leeftijd vermeld wordt, hoe oud hij geworden is. Wordt verteld, hij gaf de geest, dat staat verder alleen maar van de aartsvaders vermeld. Wordt van zijn 12 zonen verteld, er zijn allerlei parallellen met Israël. En je vindt ze in Saudi-Arabië, waar de Bedouinen vandaan komen. Dat zijn de eigenlijke Arabieren in de zin van de Ismaëlieten, de nakomelingen van de inwoners van die streek. En God heeft een bijzondere toekomst voor ze. Want in Ezekiel 47, zei ik u al, worden de grenzen van Israël getekend in het Messiaanse Rijk. Maar er staat ook bij de vreemdelingen die onder jullie wonen en die daar kinderen gekregen hebben, die krijgen ook een stuk. Die zullen met jullie delen, die worden niet weggejaagd. Nou, dat is een heel goed vers om alle Palestijnenhaters, ook onder christenen, een lesje te leren. God heeft ook grote plannen voor Ismaël. Dat vind je al in Genesis 16. En het gaat door tot ver in de profetische boeken. Maar dat even terzijde, omdat die woestijnbewoners hier genoemd worden, die zullen voor de Messias zich neerbuigen. Niet allemaal. Niet allemaal krijgen ze toegang tot het beloofde land in het Messiaanse Rijk. Maar ze zullen natuurlijk zich moeten bekeren tot Christus en tot de Heere God. Zijn vijanden zullen het stof oplikken, zullen dus vernederd worden. En hopelijk zijn ze dan ook geen vijanden meer. De koningen van Tarsis. Nou, Tarsis, dat weten we, dat ligt helemaal aan de westkant van de Middellandse Zee, eigenlijk op de oostkust van Spanje. En de kustlanden, dus het hele Middellandse zeegebied, zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba. Nou, dat is al bijna een voorzegging van de koningin van Sheba, die hier aangeduid wordt. En Seba, dat moet je meer verbinden met Ethiopië. Die zullen schatten aanvoeren. Als je de tekst hier goed leest, dan zou het wel eens kunnen zijn dat alle drie de grote nakomelingschappen van Noach hier genoemd worden. De Semieten, de Gamieten, de Javetieten. Eigenlijk daarmee de hele wereldbevolking zal komen om zich neer te buigen voor de Messias. Alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Hij zal de armen redden die om hulp roept. Dus niet alleen maar in het volk Israël, maar wereldwijd. En de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal juist om de zwakken en de nietigen, de geringen en de armen zich bekommeren. Hij zal ze sparen en de ziel van de armen verlossen. Dat heeft nog niet per se te maken met geestelijke, innerlijke verandering. Ziel is het leven. Hij zal hun het leven redden, terwijl de grote machten er altijd op uit waren de zwakken en de kwetsbaren te verpletteren. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. De Messias is een koning die zich bekommert om het geringe. Ik ben nou weer in mijn verband met een boek bezig, zo het hele leven van de Heer Jezus in volle vlucht overzien. En hij had niet veel op met de geestelijke leiders, met de godsdienstige mensen. Klinkt altijd een beetje uitdagend, hè? Hij had niet zoveel op met godsdienstige mensen. Hij had altijd veel op met de zwakken en de geringen, de tollenaars en de hoeren en de zondaars. En zo zal het straks in het Messiaanse Rijk zijn. Hij zal leven, men zal hem het goud van Sheba geven. Ik heb u al beloofd dat we ergens ook nog misschien wel een hint vinden naar de drie wijzen uit het oosten. Ik zeg nou drie. Pas geleden hoorde ik van een probleem met een kinderbijbel die uitgebracht wordt, waar een tekening bij komt van de wijzen uit het oosten. En toen vroegen ze, ja, we kunnen er geen drie van maken, want dan spelen we de katholieken in de kaart. Die zeggen dat er drie zijn. En toen zei ik, wat wil je dan? Twee? Vier? Dan moet je er gewoon boven staan. Als je niet weet hoeveel het er zijn, dan is drie het meest voor de hand liggende getal. Kom op, zeg. Maar die drie is nog niet zo gek bedacht. Die traditie is wel veel later opgekomen van Caspar, Melchior en Balthazar. Maar die komen ook uit alle drie die continenten waar ik het net over had. Ook die vertegenwoordigen als het ware al de hele mensheid. En omdat ze drie geschenken brengen, dacht misschien, wat moeten er drie zijn? Goud, wierook en mirre. Zij doen daar wat eigen, en het wordt ook nog eens drie koningen genoemd, wat ook niet in de Bijbel staat, maar wat misschien wel ingegeven is op Psalm 72. Zij doen eigenlijk wat straks de koningen, de machthebbers van de wereld zullen doen. Zij vertegenwoordigen met z'n drieën die hele mensheid, de koningen daarvan, die hun kostbare schatten komen brengen aan de Messias. Men zal voortdurend voor hem, de Messias, bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas der aarde. Ik ga even door, dan kom ik terug op dat vers. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Dat is ook mooi in de psalmen dat te zien. Er is steeds sprake van een volgend geslacht. Want als we het getal van Johannes in Openbaring 20 letterlijk nemen, 1000 jaar, dan komen daar vele generaties. Psalm 22 eindigde daarmee, weet u het nog, er zal van de Heere verteld worden aan het komende geslacht. Vele generaties die te horen krijgen van de wonderdaden van de Heer. Komen we in Psalm 78 de volgende keer bij het leven en welzijn weer op terug. Alle heidevolken zullen hem gelukkig prijzen. Een hele wereldbevolking die aan zijn voeten onderworpen is. Nou, de laatste versen horen niet bij de psalm, maar ik wil nog even op vers 16 terugkomen. En ik zou wel leuk vinden om te weten of iemand weet wat dat voor bijzonder vers is geweest in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Nee, dat weet dus ook niemand. Of u weet het wel, maar u durft het niet te zeggen. Ja, jij bent er eentje. Ja, lees nog maar even door. 16 november. Hij was er nog een jongeman, dominee Kuipers. Niet te verwarren met Abraham Kuiper. Dat was bovendien een paar honderd jaar later. Hij was nog een jongeman, 26 jaar. En hij komt daar in Nijkerk. Gewoon een klein stadje. En een half jaar later houdt hij deze preek. Ik weet niet of hij zelf door had wat hij aan het doen was. 16 november 1749. Over dit vers is er een handvol koren in het land. En dan gebeurt er iets buitengewoons. Tijdens die kerkdienst, en u weet toch, de Neder-Duits gereformeerde kerk zoals het toen heette. Dat was toch een hele brave kerk waar nooit gekke dingen gebeurden in de kerkdienst. Maar toen begonnen de mensen luid te jammeren en zich op de borst te slaan. En hun zonden te beleiden, zomaar in de samenkomst. En niet één of twee of drie of vier. Sommigen waren zo verstart, die moesten naar buiten gedragen worden. Maar buiten ging het ook door. Het ging door naar de scholen. Er was een herbergier, die kwam tot bekering en die stelde zijn kroeg ter beschikking voor samenkomsten. Daar gebeurde hetzelfde. En dat niet alleen van Nijkerk, woei het over naar allerlei plaatsen in het land. Aalten is een bekend voorbeeld in de Achterhoek. Bleskensgraven, het Albasserwaard is een bekend voorbeeld. En ik noem die twee graag omdat ik voorouders had in beide plaatsen in die tijd. En ik zou zo graag willen weten wat dat met hen gedaan heeft. Maar helaas, dat vermeldt de geschiedenis niet. Als een golf ging het over het hele land. En toen kwam ook het verzet. Want keurige, brave samenkomsten die horen niet op die manier verstoord te worden. De toch zeer gewaardeerde en vermaarde dominee Theodorus van der Groe verkondigde dat dit een werk van Satan was. De leermeester van Gerardus Kuipers, Johannes van den Honert in Leiden, professor, verkondigde dat het een werk van Satan was. En de mensen zaten ermee, want Satan heeft er toch geen belang bij dat mensen tot bekering komen, dat mensen hun zonde gaan belijden en dat ze ook nog eens dan hun leven helemaal gaan veranderen in toewijding jegens de Heere God. Dat is al een grote spanning. Ik kan daar nou niet over uitweiden, want we hebben hetzelfde gehad in een recente tijd in de evangelische bewegingen. Precies hetzelfde. Toen de Toronto Blessing ontstond, waren er precies dezelfde geluiden. Dit was een machtig werk van Gods geest. Andere spraken van Toronto geblesseerde gemeenten. In Nederland zijn heel wat gemeenten over die zaak gesplitst. Spraken van een werk van Satan. Dat is toch iets eigenaardigs. Dat er een werk is dat er aan de gang is. Dat door grote godsmannen wordt geprezen als een machtige opwekking. Sommigen spraken dus van de Nijkerkse opwekking. En anderen spraken van de Nijkerkse beroering. En die wonderen dus maar niks. Eerlijk gezegd denk ik dat ze allebei gelijk hadden. Ik denk, als God machtig werkt, zelfs door zo'n vers waarvan je toch denkt, hoe is het mogelijk? Hij was in ieder geval waarschijnlijk vervangingstheoloog. Hij heeft het vast niet over de toekomst van Israël en over het Messiaanse Rijk gehad. Anders kun je toch niet verwachten dat het zo'n uitwerking heeft. Maar het had die uitwerking. Er was absoluut een werk van God gaande. Maar waar het werk van God gaande is, daar komt ook onmiddellijk de duivel. En beter gezegd, ik wil niet zozeer aan de duivel denken, maar het werk van het vlees. Daar was heel wat van het vlees bij. Zo sterk dat de synode van Assen op een bepaald moment verbood in alle hervormde kerken en gemeenten van Nederland dat daar zulke uitspattingen plaatsvonden. Mocht niet meer. Het werd meteen de kop ingedrukt. Nou, dan heb je ook weer mensen die zeggen, zie je wel, op die manier werd het werk van God weerstaan. En anderen zeiden, eindelijk, de Heere God heeft door middel van de synode het werk van Satan de kop ingedrukt. Zie hoe moeilijk het soms is om een oordeel te geven over dingen die gaande zijn. En dat is voor ons zelfs al moeilijk als het gaat over 1750. Tot 1749 tot 1753, toen zakte het allemaal weer af. En hoe moeilijk het is als in onze eigen tijd dingen gebeuren die eigenlijk niet in ons straatje passen, maar waarvan je toch ook niet kan ontkennen dat God daarmee bezig is. En dat is wel bijzonder. Met dit vers uit Psalm 72 is er nog een hand vol koren in het land. Op de top van de berg, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Het ruiste in Nijkerk, het ruiste in Aalten en in Westgeschraven op vele andere plaatsen. En u mag zeggen of het allemaal goed ruisen was of niet zo goed ruisen was. De Messias heeft ook altijd grote weerstand ondervonden. Ik ben er eigenlijk weer van onder de indruk geraakt als studerend op het leven van de Heer Jezus. Hoe groot en intensief de vijandschap was. Hoe vurig men verlangde naar zijn dood. En als je het hart van de mens kent, ook van de, juist misschien wel van de godsdienstige mens, dan ga je daar iets van begrijpen. Voor godsdienstige mensen is het vaak heel moeilijk als er dingen gebeuren die buiten hun kadertjes vallen. Kadertjes waarmee je groot geworden bent, kadertjes waar je aan gewend geraakt bent, waarvan je denkt dat het alleen maar zo kan en niet anders kan. En de Heer Jezus die kwam en brak dwars door al die kadertjes heen. Dat is zo irritant. Dus nog veel meer dan bij Dominic Kuipers denk ik aan wat de Heer Jezus is overkomen. Ze zeiden, dit is het werk van Beelzebul. En wij denken, het is het werk van de Heilige Geest. Nou, ze zouden nog veel meer voorbeelden te noemen zijn. Maar dat doen we niet.